Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Zullen we samen bidden eerst? Heere God, we willen met elkaar eerst stil worden voor uw aangezicht. Heer, en ik moet belijden dat als... Ja, als ik zo stil word voor uw aangezicht, Heer, dan dat ik geen besef heb tot wie ik nader. Heer, tot wie we naderen. Heer, want u bent zoveel hoger, zoveel groter dan dat wij zijn. Heer, en we hebben nog geen microprocent, een indruk van uw hoogheid, uw grootheid, uw heerlijkheid, uw majesteit, uw glorie. Heer, ik bid dat u ons een besef geeft van wie u bent. Heere, vervul ons hart met uw heerlijkheid. Heer, ik bid zoals op Mozes bad. Toon ons uw heerlijkheid, toon ons uw glorie, uw majesteit. Heer, want niets vervult in het leven dan u alleen. Heer, doe ons u kennen. Heer, maak ons het beeld gelijk van de Heer Jezus. Vader, als we nu het woord openen samen, dan is het mijn gebed dat u met kracht tot ons spreekt. Heer, wilt u mij de woorden geven die ik heb voorbereid. Heer, wilt u door mij heen spreken en wilt u open harten geven. Dat we met elkaar iets zullen zien van uw heerlijkheid. En van uw heerlijke wetten, uw geboden die ten leven zijn. En dat we met elkaar ook bemoedigd zullen worden. Door het prachtige plaatje van Jezus en zijn bruid. Heer, we vragen dit in zijn naam alleen. Amen. Zullen we samen lezen Genesis 24. Het is een lang hoofdstuk, maar ik denk toch dat het goed is om het helemaal te lezen. Het zijn 67 versen. Moet je het gewoon wat hoger horen? Zo beter. Genesis 24, dus wat ik al zei, het zijn 67 versen, maar het is toch goed om die met elkaar te lezen. Genesis 24, vers 1. En het is goed om mee te lezen, als je een Bijbel hebt. Abraham nu was oud en op dagen gekomen, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Dus dat is zeg maar de introductie op de volgende vers. Dus Abraham was oud geworden, de Heer had Abraham in alles gezegend. En dan vers 2 zegt Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heer, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mij, zoon, geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland... Vers 4. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. Mag je niet doen dus. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft... die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wilt volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham mijn heer uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink, en ik zal ook u kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn Heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink, mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor u kamelenwater putten, zodat totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. Dat is een klein zinnetje, maar dat is heel veel werk. Zij putte voor al zijn kamelen. Kamelen kunnen veel drinken met die grote bulten, weet je wel, waar heel veel water in kan. Maar Rebecca putte voor al zijn kamelen. Vers 21. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Nou, daar had hij alle tijd voor. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dus ze hadden ook nog genoeg gedronken, dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was en twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heer neer. Dat is indrukwekkend. Hij knielde neer en hij boog zich voor Yahweh, voor de Heer neer. En hij zei bij de put, geloofd zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn Heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer en zijn naam was Laban. Laban liep snel naar de man toe, de stad uit, naar de bron. En het gebeurde toen hij de ring gezien had en de armbanden aan de armen van zijn zuster. En toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei, zo en zo heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar die man toe ging en zei, en zie, hij stond bij de kamelen bij de bron. Hij zei, kom binnen, u die door de Heere gezegend bent, waarom zou u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen? Toen ging die man mee naar het huis. Men zadelde de kamelen af, gaf de kamelen stro en voer en bracht water om zijn voeten en de voeten van de man die bij hem waren te wassen. Daarna werd hem te eten voorgezet, maar hij zei, ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Laban zei, spreek. Toen zei hij, ik ben een dienaar van Abraham. De Heere heeft mijn Heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Hij gaf hem klein vee, runderen, zilver en goud, slaven, slavinnen, kamelen, ezels. Sarah, de vrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard toen zij oud was. En alles wat hij heeft, heeft hij hem gegeven. Isaac was dus de erfgenaam. Mijn Heer heeft mij laten zweren, u mag voor mijn zoon geen vrouw nemen uit de dochters van de Kanaaniet in wie land ik woon. Maar u moet naar mijn familie en naar mijn geslacht gaan en daar een vrouw nemen voor mijn zoon. Toen zei ik tegen mijn Heer, misschien wil die vrouw mij niet volgen. Hij zei toen tegen mij, de Heer, voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat u voor mijn zoon een vrouw zult nemen uit mijn geslacht en uit mijn familie. Vers 41. Slechts dan zult u vrij zijn van uw eed aan mij, als u naar mijn familie bent gegaan en zij haar niet met u meegegeven. Dan bent u vrij van mijn eed. En dan gaat hij verhalen wat hij dus meegemaakt heeft. Toen ik vandaag bij de bron aankwam, zei ik, Heere, God van mijn Heer Abraham, als u de weg die ik ga voorspoedig wil maken, zie, ik sta bij de waterbron. Laat het dan zo gebeuren dat het meisje dat naar buiten komt om te putten, tegen wie ik zal zeggen, geef mij toch wat water uit uw kruik te drinken, en dat tegen mij zal zeggen, drink u maar en ik zal ook water putten voor uw kamelen, dat zij de vrouw zal zijn die de Heer bestemd heeft voor de zoon van mijn Heer. Nog voordat ik geëindigd had dit in mijn hart te spreken, zie, Rebecca kwam uit de stad met haar kruik op haar schouder en daalde af naar de bron en putte water. Ik zei tegen haar, geef mij toch wat te drinken. Ze haastte zich, liet haar kruik van haar schouder glijden en zei: drinkt u maar, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ik dronk en zij gaf ook de kamelen te drinken. Toen vroeg haar en zei: van wie bent u een dochter? Zij antwoordde: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, die Milka hem gebaard heeft. Toen deed ik een ring in haar neus en de armbanden aan haar armen. Ik knielde en boog mij neer voor de Heere. Ik loofde de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mij op de goede weg geleid had, om voor mijn zoon de dochter van de broeder van mijn heer tot vrouw te nemen. Wel nu, als u mijn heer goede tierenheid en trouw wilt bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel mij ook, dan kan ik mij naar rechts of links wenden. Laban, de broer van Rebekka, en Betuel, de vader van Rebekka, antwoordde: dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwaad of ten goede zeggen. Zie, Rebekka staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde, toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij van zijn stoel afstapte en zich de aarde neerboog voor de Heere. Het is indrukwekkend, hè? Hij staat daar en hij bedenkt zich niks. Hij gaat op zijn knieën en hij buigt zich neer voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilver en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, overnachten daar. Zij stonden 's morgens op en hij zei: laat mij gaan, terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden daarop: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen: houd mij niet op. De Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij: laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riepen Rebekka en vroeg haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, en hier zien we iets van het karakter van Rebekka: ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster en haar voedster, en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegende Rebekka en zei tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden. En laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachaihoi. Hij woonde namelijk in het zuidenland. Dat was trouwens de put waar de moeder van Ismaël, Hagar en Ismaël, waar de Heere voorzien had in water. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar: wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: dit is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover. Een prachtige en bijzondere geschiedenis. En zeker, het is goed om te bedenken van waarom heeft de Heilige Geest het goed gedacht om zo'n groot hoofdstuk te wijden aan één kleine gebeurtenis in het leven van Isaac en Rebekka. En ik denk dat het is omdat God het huwelijk en hoe wij tot een huwelijk kunnen komen enorm belangrijk vindt. En natuurlijk ook om te laten zien hoe God zijn helsplan uitrolt. Maar een heel hoofdstuk, 67 versen over een heel klein stukje in de geschiedenis eigenlijk van Gods helsplan. Over hoe Isaac aan zijn vrouw Rebekka komt. En ik heb boven de preek geschreven: Isaac en Rebekka als voorbeeld. Dus als voorbeeld hoe moeten wij in deze tijd, in 2014, wat kunnen wij leren van Isaac en Rebekka, hoe zij aan elkaar komen. En het tweede als type, dus als plaatje van wat al genoemd is Christus en zijn bruid. En het is echt enorm hoeveel er in dit hoofdstuk staat en wat een diepe lijn erin staat. En ik hoop echt dat we met elkaar daar onder de indruk zullen komen. En als we dus gaan nadenken over Isaac en Rebekka als voorbeeld. Wat kunnen wij leren, wat zegt de Bijbel over hoe wij aan onze toekomstige man of toekomstige vrouw moeten komen? En het is goed om vooraf te bedenken, onze cultuur is totaal ontwricht op dit gebied. Het is echt kapot gemaakt. En ik kan daar uit mijn eigen leven helaas over praten, hoe ik daarmee omgegaan ben met verkering en met het komen tot het krijgen van relaties en dat soort dingen. Maar het is echt verwoestend wat wij normaal vinden in deze tijd. En de Bijbel heeft heel veel antwoorden over wat de weg is om te komen tot een huwelijk. En hoe je je toekomstige echtgenoot of echtgenote kan ontmoeten en die dingen. En ik wil een klein voorbeeldje voorlezen over hoe het in onze tijd gaat. Het is gewoon zomaar een willekeurige greep van wat ik om me heen zie en ook in mijn eigen leven heb ervaren. Hij is een stoere knul van 18 jaar. Mooie auto, vrienden genoeg. Ook heeft hij al zo'n anderhalf jaar verkering met een mooi meisje. Hij is nog steeds helemaal gek op haar. Als ze maar even de gelegenheid hebben, zijn ze samen. Ze is helemaal in de wolken van hem. Ze kunnen goed praten en ze groeien steeds dichter naar elkaar toe. Of hij zeker weet of hij met haar wil trouwen? Nee, dat weet hij nog niet zeker. Dat duurt nog zo lang. Eerst nog maar eens goed genieten, genoeg geld verdienen en tijd met zijn vrienden doorbrengen. Over een paar jaar misschien. Na een aantal maanden begint het toch een beetje te kriebelen bij hem. Is ze wel de ware? Ze kan zich soms zo vreselijk bemoeien met zijn zaken. Ze claimt hem gewoon, zelfs als zijn vrienden bij zijn. Soms voelt hij zich echt wel gek staan. Weet je, ik maak het uit, denkt hij. Ik ben nog zo jong, ik loop vast nog wel een andere leuk meisje tegen het lijf. Ze is helemaal stuk. Gebroken. Dit had ze nooit verwacht. Ze konden zo goed samen en ze zag de toekomst met hem helemaal zitten. Dagenlang loopt ze als een zombie rond. Hij vindt het echt vervelend voor haar, maar ja. Als je niks meer voor elkaar voelt, kan je toch ook niet doen alsof. Dit is tekenend van de tijd waarin wij leven en wat we om ons heen zien en misschien wat je wel in je eigen leven hebt ervaren. Uit dit hoofdstuk kunnen we veel leren en uit andere Bijbelgedeelten. En er zijn drie aspecten, drie fases eigenlijk voor het komen tot een huwelijk die we hier in dit gedeelte zien. En het eerste is de uithuwelijking. We zien dat de vader, Abraham, een dochter of een vrouw voor zijn zoon kiest. Dus het eerste is de uithuwelijking. Daar gaan we bij stilstaan en kijken wat we daarvan kunnen leren. Het tweede is de ondertrouw. We zien dat er een deal gesloten wordt. Er wordt een verbond gesloten. Daar zullen we bij stilstaan. En het derde fase eigenlijk, tussen ondertrouw, dus het moment dat ze ondertrouwd zijn, en tot het huwelijk, die fase zullen we wat over nadenken. En eigenlijk zou er nog een vierde zijn, en dat is het huwelijk zelf. Hè? Maar daar kunnen we nu niet bij stilstaan, want dat is een heel groot onderwerp. Dus drie fases die we gaan bekijken vanuit Genesis 24. Het eerste is de uithuwelijking, het tweede de ondertrouw en het derde het moment tussen ondertrouw en het huwelijksfeest. En waarschijnlijk toen ik zei uithuwelijking begon het een beetje te kriebelen. Ik hoor mensen lachen, dus het zal zo zijn. En het is goed om dat vooraf helder te maken. We gaan kijken naar principes uit de Bijbel. Kijk, er staat nergens in de Bijbel, gij zult uw dochter uithuwelijken. Dat staat er niet. Maar de Bijbel geeft principes en dat is sowieso een hele belangrijke les. Er staan heel veel principes in de Bijbel die wij kunnen toepassen op onze tijd waarin wij leven. En er zijn dingen, ja, er zijn dingen cultuurgebonden. Zeker. Er zijn dingen die betrekkelijk zijn in de Bijbel. Dus die zeg maar in een bepaalde cultuur zijn. Maar er zijn ook dingen die absoluut zijn. Die gelden voor elke tijd, voor elke plaats en voor elke cultuur. En daarom gaan we toch ook kijken naar die drie fases. Gaan we kijken van, wat zijn de principes die we daaruit kunnen leren? En dat zijn er veel. Eerst de uithuwelijking. We zien dus dat Abraham is oud geworden. Isaac was zo'n 40 jaar oud. En Abraham, die weet natuurlijk dat God een belofte had gedaan. Dat ze veel nageslacht zouden krijgen. En Abraham gaat een vrouw kiezen voor zijn zoon. Voor Isaac. Door middel van zijn knecht. En hij zegt, knecht, ik wil niet dat je een vrouw kiest die uit de Canaanieten, uit het zondige volk. Ik wil dat je teruggaat naar mijn ouderlijk huis, naar mijn familie. En dat je daar een vrouw haalt voor mijn zoon. En dit was gewoon, in die tijd was dit heel normaal. En ik heb me laten vertellen dat tot de 17e eeuw, tot en met de 17e eeuw, 17e, 18e eeuw, dat dat ook normaal was in onze culturen. Uithuwelijking. De vader, de ouders misschien beter gezegd, die kozen de toekomstige echtgenoten voor hun zoon. En weet je, hierin ligt echt een prachtig plaatje ook. Want wat heeft de vader, God de vader, gedaan voor zijn zoon? Hij heeft een bruid uitverkoren. Uit alle tongen, talen en naties. Om voor hem ja, de heerlijkheid van Christus te zijn. Om, zodat Christus daar zich in kan verlustigen. En we zien dat in Johannes 6 zien we dat bijvoorbeeld. Waarin de Heer Jezus zegt... Al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins beslist niet uitwerpen. Johannes 17, misschien is het goed om dat op te zoeken. Om daarin ook te zien dat die principes die God ons leert voor het normale leven, die zien we terug in het plaatje van Christus en zijn bruid. Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard, zegt Jezus in gebed naar zijn vader. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. De mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Zie je dat? Vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt. En lees het hele Johannes-evangelie maar na. Dit zien we keer op keer terugkomen. Dat Jezus eigenlijk zegt van... Vader, u heeft die mensen aan mij gegeven. Aan mij bestemd. Om mijn bruid te zijn. En Jezus, voor Jezus was dat zijn kracht. En ik denk datgene ook wat hem op de been hield ergens. Van, Vader, alles wat u mij geven zal, dat zal tot mij komen. Want Vader, u bent degene die de bruid kiest voor mij. En ik mag me daar dan straks mee verenigen. En wij zullen één zijn. En de Bijbel, Efeze, bent uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Door wie? Door de Vader. Voor wie? Voor Jezus. Om zijn bruid te zijn. Heerlijke waarheid. Die uithuwelijking die zien we terug in Christus en zijn bruid. Wij, de gelovigen, als je mag weten dat je de Heer Jezus toebehoort. Als je in hem gelooft, als je hem van harte lief hebt. Mag je weten dat je zijn bruid bent. En dat je eigenlijk nog voordat wij leefden, voor de grondlegging van de wereld zelfs. En toen wij nog zondaars waren, zegt de Bijbel, zijn wij uitgekozen door God de Vader om de bruid te zijn voor zijn zoon. Wat kunnen we daarmee voor deze tijd? De uithuwelijking. Ik bedoel, wat ik net al zei, de Bijbel zegt niet, je moet je zoon of dochter uithuwelijken. Zonder inspraak met van degene die het betreft. Nou, ik denk in ieder geval dit. Minimaal dit. Dat de ouders van de dochter, van de zoon, dat de ouders ten volle betrokken zijn met het vinden van een levenspartner. En dat zijn we, lieve mensen, dat zijn we kwijt. De ouders, de kinderen staan onder het gezag van hun ouders. God geeft jou, vader, moeder, het gezag en de autoriteit over jouw kind. Jij vertegenwoordigt God in je gezin. Ik vertegenwoordig God in mijn gezin. Als God, zoals... God geeft ons autoriteit om onze kinderen op te voeden. En de kinderen moeten... Wat moeten de kinderen? Waar worden de kinderen toe opgeroepen? Om hun ouders te eren en hun gehoorzaam te zijn. Dat is het enige wat ze moeten doen. En dan zal het hun goed gaan. Dan zullen ze een lang leven hebben. Dat is wat de Bijbel zegt. En hoe kan het zijn dat in deze tijd waarin wij leven, dat kinderen worden ouder, ze worden 14, 15, 16, ze vliegen uit als het ware, want ze gaan naar het voortgezet onderwijs en ze krijgen vrienden en vriendinnen En de ouders zijn totaal uit beeld. Ze weten niet wat er gebeurt. En de kinderen doen maar wat. Ze lopen een leuke jongen tegen het lijf. Ze voelen allerlei vlinders in hun buik. En ze worden verliefd. En wat zeggen we? Liefde maakt blind. Het maakt niet uit wat voor gast het is. Als die een mooie scooter heeft misschien. Als die populair is. Dan geven ze zich, voordat je het weet, geeft jouw dochter zich aan de jongen. En je weet niet wat voor jongen het is. En ik hoop echt dat we ons hierin zullen bekeren. En daarin is het, ja, daarin is het enorm belangrijk dat we een band hebben met onze kinderen. Dat we een relatie hebben. De Spreuken zegt, mijn zoon, de Spreuken schrijver zegt die, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Dan zal ik je onderwijzen in de wegen die je moet gaan. En dat hoort bij elkaar. Jouw zoon, jouw dochter, moet zijn hart, zijn loyaliteit, zijn gevoel van waarde ontlenen aan jou als ouder. En niet aan zijn vrienden of vriendinnen. Of met andere woorden, het moet belangrijker zijn voor jouw dochter of voor jouw zoon wat pa of ma zegt, dan wat zijn vrienden zeggen. Dat is de uitdaging van opvoeding, denk ik. En ik heb jonge kinderen. Misschien zeg jij, ik kan makkelijk praten. Maar ik geloof hier echt in. Dat wij moeten investeren in onze kinderen. Dat we een relatie moeten krijgen. Zodat straks als ze ouder worden, als ze in de puberteit komen, dat we dan een relatie hebben. Dat ze zeggen van, pa, ik begrijp het niet. Maar als u zegt dat deze jongen, dit meisje, niet waar is voor mij, dan luister ik naar u. Dat is een hoog doel, hè? Maar ik geloof dat het kan, lieve mensen. Echt. We moeten Gods principes volgen. En als jij een relatie hebt. En als jouw dochter, jouw zoon, jou ten volle vertrouwt. Dan zullen ze dat zeggen. En dan zul je ze daarin kunnen leiden. En een ander belangrijk aspect wat we hierin zien. Wat zien we hier naar voren komen? Dat is gebed. Ik bedoel, de dienaar. Hè? We hebben net gelezen van die andere raam. De dienaar die bidt. Isaac, wat was Isaac aan het doen toen Rebecca naar hem toe kwam? Hij bad in het veld. Hij bad. Abraham, staat er niet, maar Abraham heeft ongetwijfeld gebeden. Heere God, geef het meisje, dat meisje wat u voorbestemd heeft voor Isaac, geef dat mijn dienaar die zal ontmoeten. Wilt u de weg voorspoedig maken? Wilt u het leiden? Ik weet zeker dat Abraham dat gebeden heeft. En Isaac was aan het bidden. Vader, Heere God, Yahweh, vader van mijn vader Abraham. Geef dat de dienaar die op weg is gegaan, dat hij dat meisje zal treffen die u voor mij heeft voorbestemd. Dus eigenlijk twee hele belangrijke principes. Dat jij, jongeren, je ouders vertrouwt en je ouders daarin betrekt op het moment dat er iets begint te gebeuren tussen een jongen en een, of tussen jou en een ander. Dat je ouders betrekt, dat je de goedkeuring vraagt van je ouders en ook hebt van je ouders. Voordat je überhaupt maar verder gaat. Dus daar heb ik nog niet over verkeering. Voordat je überhaupt verder gaat. Dus als er iets begint te gebeuren. Dat jij met je ouders daarover in gesprek gaat. En dat je ouders ten volle betrekt. Om te kijken van. Is dit degene die God voor mij heeft voorbestemd. Dat je dat in gebed doet. Met je ouders. Dat je zelf ervoor bidt. Dat je zegt tegen de jongen misschien. Van oké, laten we ervoor bidden. En dat je als ouders ook ervoor bidt. Zodat de bevestiging zal zijn. Dit is degene die God voor mij heeft voorbestemd. Want dat is het. Hè? De Heer bevestigt dit. Hè? De dienaar gaat op zijn knieën. En hij looft God en zegt. U heeft mijn weg voorspoedig gemaakt. Dit is ze. Er was echt geen twijfel hoor. Van ja, zou het wel de ware zijn. Ik weet het niet. Nou, laat maar proberen. Nee, het was gewoon. Dit is degene die God mij gegeven heeft. En dat is even een basis hè, voor een huwelijk. Dat je gewoon weet. Dit is degene die God mij gegeven heeft. Hoe ze ook is. Wat ze misschien ook doet. Ja, het is niet zo romantisch. Ik las op een site. Op The Perfect Wedding. Perfecte huwelijk. Las ik een stukje. Ik was me daar ook aan voor. Ik denk, laat ik eens kijken naar de geschiedenis van de huwelijken. En gewoon wat de mensen. En die zei, en er werd gezegd. Ja, de geschiedenis van de huwelijk. Daar weten we niet zoveel van. Maar het was zo dat de 17e eeuw. Was het nog uit huwelijken. En dan was het gebaseerd op keuze. Maar nu. En vanaf de 18e eeuw. En nu. Is het gebaseerd op liefde. Ja. 2 op de 3 huwelijken gaat kapot. Gebaseerd op liefde. Op een gevoel misschien in je. Is dat de basis voor een huwelijk? Ik denk het niet. Het is de enige basis voor een huwelijk is toewijding. En is een keuze. En zeker weten, dit is de vrouw of de man die God mij gegeven heeft. En dan kun je echt verder. Hoe jouw toekomstige echtgenoot of echtgenote ook is. Wat voor tekorten er ook zijn. De uithuwelijking. Tweede. Ondertrouw. Als iemand een voorbeeld weet van verkering in de Bijbel, mag hij zijn hand opsteken. Oh, die kennen we niet. Er zijn geen voorbeelden. De Bijbel kent alleen dit principe, en dat is van ondertrouw. De vader, de ouders, zijn erbij betrokken. En er wordt een verbond gesloten. En vanaf dat moment wordt er toegewerkt naar een huwelijk. Lees in Genesis 24 wat we hebben gelezen. Moment van ondertrouw. Vers 53. Dus de dienaar is op weg gegaan. Is naar het huis van Betuel gegaan. Heeft Rebecca daar ontmoet. En laten we vers 51. Vers 50 zegt Laban en Betuel. Ik denk dat Betuel de vader van Rebecca niet helemaal meer alles scherp had. Dus Laban die is een soort van tussentreder tussen Betuel en de dienaar. Laban en Betuel die antwoorden, want we zien heel vaak Laban terug namelijk. Dit komt bij de Heeren vandaan. Ze zeggen ja, dit is van de Heeren. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat de vrouw van de zoon van uw Heer worden zoals de Heeren gesproken heeft. Op dat moment stemmen dus de ouders van Rebecca in met het huwelijk tussen Isaac en Rebecca. Dus de dienaar is gegaan naar het huis. Hij heeft hem uitgelegd hoe het gegaan is. En vanaf de andere kant wordt er gezegd, ja, wij stemmen hiermee in. De deal wordt als het ware gesloten. De ouders zijn volledig erbij betrokken. Ze geven hun ja en het deal wordt gesloten. Ze zeggen, Rebecca staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw worden van uw Heer. En dan vers 52, Dina die boog zich neer en loofde de Heer. En daarna, vers 53, lees goed mee, vers 53. Daarna haalde de Dina zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken gaf hij aan Rebecca. En ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. En toen aten en dronken zij. En de mannen die bij hem waren overnachten daar. En ze stonden 's morgens vroeg op en ze wilden weggaan. Dus wat gebeurt er? De deal wordt gesloten. Rebecca wordt weggegeven als het ware aan Isaac, de zoon van Abraham. En wat doet de dienaar? Hij geeft kostbaarheden. Hij geeft kleding aan Rebecca. Hij geeft mooie dingen aan Rebecca. Kledingstukken, sieraden. Hij geeft ook aan Laban, vertegenwoordiger van Betuel, de vader. En aan zijn moeder, aan haar moeder moet ik zeggen, geeft hij ook kostbaarheden. En ik denk dat hier de bruidschat wordt betaald. En dat baseer ik niet iets op mijn gevoel. Maar in de Bijbel zien we dat een meisje die wordt voorbestemd voor haar toekomstige echtgenoot, dat die wordt vrijgekocht van haar ouders. Misschien is het goed om eerst, misschien zegt u van nou, waar haal je het vandaan? Deuteronomium 22. En thuis kunt u Exodus 22 dan nog eens op nalezen. Deuteronomium 22 zien we dit heel duidelijk terug. Laten we lezen vanaf vers 22. Vanaf vers 22 tot 30. Om te kijken wat de Bijbel dus zegt. Wat God in zijn wet zegt. Over de bruidschat. Over ondertrouw. Over maagd zijn. Over getrouwd. En wat voor waarde hij daaraan hecht. Deuteronomium 22 vers 22. Lees mee. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beiden sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Dus was er een vrouw die getrouwd was en een man slaapt met die vrouw, heeft gemeenschap met die vrouw, dan moeten ze beiden gestenigd worden. Wanneer een meisje nog maagd is, dus maagd, maar wel in ondertrouw met een man. En een andere man treft haar binnen de stad aan en slaapt met haar. Dan moet u hen beide naar buiten brengen, naar de poort van die stad. En dan moet u hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft. En de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit hun midden wegdoen. Dus, het tweede plaatje. Het eerste plaatje was een vrouw die getrouwd is. En een man die overspel met haar pleegt. Beide moeten ze weggestenigd worden, gedood worden. Maar, een ander plaatje. Wanneer een meisje nog een maagd is. Dus, een meisje die maagd is. Maar, let goed op, vers 23. Maar wel in ondertrouw met een man. Als die met elkaar gemeenschap hebben. Ze worden zo aangetroffen binnen in de stad. Dus ze, en dat, daarmee wordt iets verder op uitgelegd. Ze hadden om hulp kunnen roepen. Dus daarom is het meisje net zo schuldig als de man. Want als zij hulp had geroepen, we zien iets verder op dat in het open veld, dat het meisje dan niet veroordeeld hoeft te worden. Maar binnen in de stad wel, omdat zij hulp had kunnen roepen. Maar dat meisje wordt dus door die man genomen. Ze is maagd, maar ze is wel een ondertrouw. Dus ze is bestemd voor iemand anders. Als dat het geval is, ze hebben gemeenschap met elkaar, dan is dat hetzelfde als dat meisje getrouwd is. Dus God hecht hetzelfde waardeoordeel aan het maagd zijn, maar wel in ondertrouw zijn, dus al voorbestemd zijn voor die man, als dat hij hecht aan een vrouw die getrouwd is, die daadwerkelijk al, waar het huwelijk al van gesloten is. Ik hoop dat duidelijk is. God hecht hetzelfde waardeoordeel eraan. Of je nou getrouwd bent als meisje, en je gaat, dus je bent dan vrouw en je pleegt dat overspel, of dat je zeg maar al de ander toebehoort, dus je bent in ondertrouw, maar nog niet getrouwd, maar wel ondertrouwd. Dus zeg maar de periode van, waar we zo te bestil zullen staan, van Rebecca op het moment dat ze gekocht is tot aan haar huwelijk. Die periode, als Rebecca daar aangerand zou worden door een man, dan moet die man gestenigd worden. Als het in een open veld gebeurt en als het binnen de stad gebeurt, moeten ze beide gestenigd worden. Dus God hecht hetzelfde waardeoordeel aan het feit dat je ondertrouwd bent of dat je getrouwd bent. Vers 25. Als de man het ondertrouwde meisje in het open veld aantreft en de man haar vastschrijft en met haar slaapt, dan moet alleen de man die met haar geslapen heeft sterven. Het meisje mag nu niets doen, want het meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak komt immers overeen met het geval dat een man zijn naaste aanvalt en deze om het leven brengt. Hij trof haar namelijk aan in het open veld. En het ondertrouwde meisje riep, maar er was niemand die haar verloste. Zie, daar zien we dat. Het derde plaatje. Wanneer een man een meisje aantreft, een maagd die niet in ondertrouw is, dus gewoon een vrijgezelle jonge dame, een maagd, en hij grijpt haar en slaapt met haar en zij worden ontdekt, let goed op, vers 29, dan moet de man die met haar geslapen heeft aan de vader van het meisje 50 zilverstukken geven en zij zal hem tot vrouw zijn omdat hij haar vernederd heeft. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Dus wat zien we hier? Het derde plaatje. Een maagd die vrijgezel is. En als die wordt aangerand, als het ware, door een man, dan is die man verplicht om dat meisje te kopen van de vader. Dus hij is verplicht om met haar in het huwelijk te treden. Om voor haar te zorgen. Want een maagd in het Israël, die kon niet meer bestemd worden aan iemand anders. Want het maagdschap stond enorm hoog. Dat je rein en als maagd het huwelijk inging. Zijn misschien ook wel iets in kwijt geraakt. Dat is een onderwerp op zich. De Bijbel zegt ook daar heel veel over. Maar ik hoop dat we dit dus zien. Dat er wordt dus een bruidschat betaald. Hè? 50 zilverstukken wordt er betaald voor dit meisje. En het tweede, dus dat kunnen we uitleggen. En het tweede is dat de ondertrouw hetzelfde is voor God als getrouwd zijn. Het is wel een andere fase in het leven, werken naar een huwelijk toe. Maar voor God is hetzelfde. Je bent al, als het ware, getrouwd in zijn ogen. Je bent al voorbestemd voor die ander. En dan zien we dus dat het op basis van een keuze is. Goed, er wordt dus een bruidschap betaald. En studeer je Bijbel maar, we zien dat vaker terugkomen. Exodus 22. Er wordt een bruidschap betaald. Dus de bruid wordt vrijgekocht van haar ouderlijk huis om toe te behoren aan haar toekomstige man. En wat een fantastisch en prachtig beeld zit daarin. Want wij zijn uitverkoren, volbestemd om de bruid te zijn van Christus. Door de Vader. En wat heeft de Vader gedaan? Hij heeft ons vrijgekocht. Niet met vergankelijke dingen, zoals Petrus zegt. Niet met zilver of met goud, maar met het kostbaar bloed van zijn zoon. God heeft ons vrijgekocht met een bruidschat die ver boven ons vermogen uitgaat. Wat we kunnen bedenken. Hij heeft ons vrijgekocht om Christus toe te behoren door zijn zoon weg te schenken. Hij heeft ons gekocht. Vers 54. We zijn nog steeds onder het punt van de ondertrouw. De deal is gesloten en ze aten en dronken. En de mannen die bij hem waren overnachten daar. En hierin ligt ook een prachtig beeld. De deal wordt gesloten en er wordt een maaltijd gehouden. En in het Oude Oosten, in Israël, onder de Joden, en dat wordt nogal volgens mij in een bepaalde mate gedaan, werd er op het moment dat de deal gesloten was, dus het meisje had voorgestemd voor de toekomstige echtgenoot, op het moment dat de deal gesloten werd, werd er een beker gedronken. Een beker met wijn, en dat was de beker van het verbond. En weet je wanneer die beker weer opnieuw gedronken werd? Op het moment van de bruiloft. Dus in het moment van ondertrouw werd de beker gedronken. En de beide partijen dronken daaruit. En op het moment van de bruiloft werd die beker pas weer gedronken. En wat zien we daarin? Misschien ziet u de link al. Maar wat zegt Jezus in Matthäus 26? Matthäus 26. Sla het anders even op. Matthäus 26 vers 28 en 29. Tijdens de paasmaaltijd. Jezus staat met zijn discipelen, degene die God de Vader aan hem gegeven had. En vers 27, hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Lieve mensen, ik geloof echt dat dit een prachtig beeld is. Wij zijn in ondertrouw met Christus. Hij is onze bruidegom. Wij zijn zijn bruid. En wij leven nu in een staat van ondertrouw. En wij hebben, het verbond is gesloten. We zijn gekocht door zijn bloed. En wij behoren die andere man toe. Wij behoren Jezus toe. En straks zullen wij met hem de beker heffen in zijn koninkrijk. Op de bruiloft van het Lam. De derde fase, tussen ondertrouw en trouwen. Wat gebeurde er? Nou, hier in deze geschiedenis zien we dat het meisje gaat met de dienaar mee. Ze bestijgen kamelen en ze gaan richting Isaac. Eigenlijk een heel kort tijdsbestek, hè, tussen de deal wordt gesloten, ondertrouw, en een eigen ontmoeting tussen Isaac. Ik weet niet hoeveel reizen het was, maar misschien een paar weken hooguit. Ik neem er niet op vast, maar... Maar ik kun je voorstellen in Israël en ook in deze tijd dat daar wel iets langer dan een paar weken overheen gaat. Want er moest namelijk nogal wat gebeuren. Dus de deal was gesloten, maar de man, de jongen, nadat de deal was gesloten, hij was met zijn ouders daar geweest, ze hadden de deal gesloten, ze gaan terug, dan moest het huis in gereedheid gebracht worden. Er moest een plekje gemaakt worden waar het toekomstige paar kon verblijven. De jongen ging, vaak was dat me laten vertellen, bij het ouderlijk huis. Hij ging daar zijn huis bouwen. Om daar samen met zijn toekomstige echtgenote een gezin te stichten en een nieuw leven op te bouwen. Een ander aspect is, en dat zien we hier ook terug, in vers 65. Ze komen richting het huis van Isaac. En Isaac komt hen tegemoet, vers 65. En Rebekka zegt tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. En wat doet Rebekka dan? Dat is opmerkelijk. Toen pakte zij haar sluier en ze bedekte zich. En de sluier in het Oude Testament, daar zien we dat de bruid, degene die dus ondertrouwd was al met haar toekomstige echtgenoot, met haar man, dat zij gesluierd door het leven ging. En dat zien we onder andere in Hooglied. En blader met me mee naar Hooglied 4. Dus de ondertrouwde die ging tot het moment van de huwelijksdag gesluierd door het leven. Hooglied 4. Vers 1. En daar zingt de bruidegom, die bezingt de schoonheid van zijn bruid. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Het is trouwens dus niet verkeerd om te zeggen tegen een vrouw, je bent mooi. Dat is niet verkeerd. Dat is zelfs goed. Uw ogen zijn als duiven. Nou, wat dat inhoudt, weet ik niet. Maar dat schijnt iets heel moois te zijn. Uw ogen zijn als duiven. En wat lezen we dan? Van achter uw sluier. En bestudeer Hooglied maar. Het is tot hoofdstuk 8 is het de fase van ondertrouw. Wel een enorm verlangen van bruid naar bruidegom, van bruidegom naar bruid. Maar ze zijn er in ondertrouw. Van achter uw sluier. En dan lezen we verder. Uw haar is als een kudde geiten. Die neerdoorgolft van het gebergte van Gilead. Prachtig. Uw tanden zijn als een kudde pastgeschoren schapen. Ja, dat is een goed compliment. Geef dat compliment trouwens niet aan je vrouw, want ik denk niet dat het goed overkomt. Die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zijn tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen. Dankjewel voor het compliment. En dan lezen we door uw sluier heen. Dus hier zien we dus de bruid is gesluierd en de bruidegom, de toekomstige bruidegom, die bezingt haar schoonheid van achter haar sluier. En ook vanuit de Joodse traditie weten we dat op het moment van ondertrouw ging de sluier voor en dat beeldde uit van deze vrouw, deze maagd of mijn dochter is al voorbestemd voor een andere man. Lieve mensen, wij gaan als het goed is gesluierd door het leven. Wij behoren een andere man toe. Wij zijn een ondertrouw met onze hemelse bruidegom, Jezus Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, vers 3, ik heb u ten huwelijk gegeven aan één man, aan Christus, om u rein en smetteloos voor hem te stellen. Dus wij als gelovigen, hier nog op deze aarde, onze bruidegom is weggegaan. Hij is naar zijn huis gegaan. Wat is hij daar aan het doen? Een woning aan het bereiden voor ons. Johannes 14, vers 1, 2 en 3. Ik ga heen om een plaats te bereiden. En wees niet bevreesd. Hij bemoedigt hun. Hij zegt, ik ga heen om een plaats te bereiden. Wees niet ontsteld. Wees niet beroerd in je hart. Want ik kom terug en ik zal u tot mij nemen. Opdat waar ik ben, u zal zijn. En Jezus verlangt daarnaar. Maar wij nu, tot op de dag dat Jezus ons komt halen, leven in een ondertrouwde staat. Wij leven als gesluierden. Zodat de wereld om ons heen kan zien, wij behoren een andere toe. Wij zijn al voorbestemd voor Christus. We zijn een ondertrouw met Hem. En dat is een enorme verantwoording. Ik bedoel, die bruid, die dus gesluierd door het leven ging, die kon niet zomaar een beetje flikflooien met Jan en allemaal. En die kon niet denken, nee, ik denk toch niet dat het een goed idee is om te trouwen met mijn toekomstige man. Ik denk toch dat het beter is dat ik toch even vrijgezel blijf. Nee, tuurlijk niet. De deal was gesloten. Ze was gekocht en betaald. De bruidschat was betaald. En de bruidegom was heen gegaan om een plaats te bereiden voor haar, zodat hij haar zou komen ophalen om samen te zijn. En het enige wat haar verantwoording was, is zich rein en heilig en smetteloos te bewaren voor haar toekomstige bruidegom. En dat is onze roeping. Dat wij heilig en rein en smetteloos zullen zijn in deze wereld die corrupt is, die besmet is, die kapot is. Maar dat wij anders zullen zijn en dat de mensen zullen kunnen zien aan ons, zij behoren aan een andere bruidegom toe. Ze gaan gesluierd door het leven. En ik denk echt dat het goed is om te beseffen, en ik besef het zelf ook veel te weinig, ik ben net als iedereen die hier zit, maar dat wij beseffen dat elke zonde als het ware overspel is tegenover onze hemelse bruidegom. Hij heeft ons zo lief. Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde, met een zichzelf opofferende liefde, met een gevende liefde. En zouden wij dan in dit leven er een zootje van maken en vast blijven houden aan de zonde over ons laten heersen? Zouden wij dan de zonde gewoon over ons heen laten spoelen, ons vullen met alle dingen van deze wereld, zodat we uit die gemeenschap met onze hemelse bruidegom getrokken worden? Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. Doe mijn geboden. Maar geboden zijn geen last, zegt hij. Ze zijn licht en mijn juk is zacht. Het is heerlijk om zijn wil te doen. Ja, het is zwaar. Het is een strijd om jezelf smetteloos te bewaren, om de zonde niet over te laten heersen. Maar tegelijkertijd zijn geboden zijn geen last. Het is niet, oh, ik moet gehoorzamen. Ja, dwalen zeg. Nee, het is heerlijk om zijn wil te doen. En zijn geboden, zijn wil is ten leven. Het is ten leven. Doe dit en leef. David zegt in Psalm 19, uw dienaar vindt een grote loon in zijn geboden. Lees Psalm 119 vanmiddag. Lees Psalm 119 vanmiddag. En zie de hoe David de heerlijkheid van Gods wet, van zijn principes bezingt. Hij bejubelt het. Paulus zegt, ik heb in de inwendige mensen vermaak in de wet van God. Heerlijk. Gods principes zijn heerlijk. En zo ook de principes die hij geeft over hoe te komen tot een huwelijk. Het is heerlijk. Het is niet dat onze cultuur het beter voor elkaar heeft of zo. Echt niet. Het is niet dat eigenlijk, ja, God dienen, ja, ik moet God dienen. Ja, saai zeg, word je heel stoffig van. En ja, loop je altijd maar een beetje zo. Je kan niks meer, hè, in deze wereld dan. Nee. Nee, dat is het niet, God dienen. Het is juist dat, als wij zonder God leven, dan luisteren we naar wie? Naar Satan. Naar de mensenmoordenaar van de beginnen. Naar wie wil je liever luisteren? Naar de mensenmoordenaar van de beginnen of naar de levensvorst? Naar wie wil je liever luisteren? Wie kan het leven geven? De levensvorst. En Satan is erop uit en echt in onze cultuur. En het is subtiel. Het is enorm subtiel. Maar Satan is erop uit om onze kinderen van ons af te scheuren. Om ongelukkige huwelijken te sluiten. Gebaseerd op liefde. Een gevoel. Zonder toewijding. En we zien het om ons heen. Het is echt om te huilen. We zien het om ons heen. De huwelijken gaan kapot. Kindertjes die alleen achterblijven. Die moeten kiezen tussen papa en mama. En ik wil echt jou aanspreken, lieve vriend, vriendin, jongere, als je nog jong voelt. Maar volg Gods principes en praat hierover met je ouders. En misschien is je pa niet iemand die waar je heel hoog tegenop kijkt. Zou best kunnen. Misschien heeft hij het verprutst in je leven. Misschien zeg je, nou, ja, moet ik mijn pa eren, moet ik hem erbij betrekken. Maar je eert je pa niet en je ma niet in de eerste plaats omdat zij het ernaar maken. Je eert je pa en je ma omdat God het van je vraagt. En als God iets van je vraagt, is dat altijd het beste. En ga daarover in gesprek. En bid op God. En doe het in gemeenschap met hem en met gemeenschap met je ouders. En het zal je goed gaan. Het zal je bewaren voor misstappen. Het huwelijk, een toekomstige echtgenoot. Het is zo'n enorme stap in je leven. Je leeft misschien tot je 20ste als vrijgezel onder je ouders. En daarna ga je van je 20ste misschien tot je 80ste leef je een leven. En alles hangt ervan af hoe jij op dat moment aan je partner bent gekomen. Je kan diep ongelukkig worden die komende 60 jaar. En je kan intens gelukkig zijn met je geliefde. Omdat het iemand is die God aan jou heeft gegeven. En dat is echt het beste. Dus en laat dit een bemoediging zijn. Wat Jezus zegt, ik zal het nog voorlezen in Johannes 14, het is zo heerlijk. Weet je, wij wandelen niet met Jezus zoals ik met mijn vrouw wandel of zo. Hij is niet naast ons, maar hij is weggegaan. Hij is naar de hemel gegaan en hij heeft de Heilige Geest in ons gegeven. Om ons niet als wees achter te laten. Maar hij bemoedigt de discipelen in Johannes 14. Want hij had net gezegd in Johannes 13... En misschien zoek het op, Johannes 13, 36. We gaan daarmee afsluiten. Johannes 13, vers 36. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor mij geven? Petrus, hallo, wakker worden. Ik ga mijn leven voor jou geven. Jij gaat je leven niet voor mij geven. Jezus antwoordde hem: Zult u leven voor mij? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. En dan vers 14: Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit is de staat waarin wij nu leven. Jezus is weggegaan. Hij is een plaats voor ons aan het bereiden. Hij is een huis voor ons aan het bouwen. Om straks met onze innige gemeenschap te hebben. En hij zegt: Laat je haar niet in beroering raken. Ik ga heen en ik kom terug om jullie tot mij te nemen. Zodat jullie zullen zijn waar ik ben. En misschien kun jij verlangen naar de wederkomst van Jezus. En ik denk dat we veel te weinig doen. Want als we daar onze focus op hebben, zal ons leven nu ook anders uitzien. Maar weet je wie er nog veel meer verlangt naar zijn komst? Jezus zelf. Johannes 17 vers 24. Vader, zegt Jezus net voor zijn heen gaan. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, omdat u mij lief had voor de grondlegging van de wereld. Jezus verlangt ernaar om ons tot zich te nemen. En hij zal het doen. Hij komt op de wolken. Hij komt om ons te halen. En dan zullen wij verenigd zijn met onze hemelse bruidegom. En dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn, zegt Paulus. Vertroost elkaar met deze woorden, zegt hij. En op het moment dat het huis klaar was, dan inspecteerde de vader, dat is volgens de traditie hoor, van de Joden, dat staat niet in de Bijbel, maar ik vind het wel prachtig. Dan inspecteerde de vader het huis van de bruidegom, die hij aan het klaarmaken was. En op het moment dat dat dus klaar was, en de vader had zijn goedkeuring erop gegeven, dan kondigde de vader de bruiloftsdag aan. En wat zegt Jezus? Niemand weet wanneer die dag zal zijn, alleen mijn vader die in de hemel is. En de vader zal zeggen: Ja, mijn zoon, nu is het tijd. Nu mag je gaan. En de hemel zal open scheuren. En Openbaring 19 zullen we in werkelijkheid ervaren. De zoon zal gaan. En dan niet meer als een lam. Niet meer als een dienaar. Hij is zichzelf ontleden. Hij is een slaaf geworden. Niet meer als een lam. Maar hij zal komen als een leeuw. De leeuw van Juda. Hij zal komen als overwinnaar. En elke oog zal hem zien. Openbaring 19, daar sluiten we mee af. Een heerlijke toekomst. Een heerlijke toekomst voor degenen die hem verwachten als hun bruidegom. Een heerlijke toekomst. Onvoorstelbaar, onuitsprekelijk. Dingen die in geen mens hart zijn opgeklommen. Die geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien. Dat is datgene wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar een verschrikkelijke dag voor degenen die hem niet kennen. En ik hoop dat jij hem kent. Dat Jezus jouw Heer is. Dat jij hier in dit leven jezelf hebt gegeven aan je Maker. Dat Hij jouw gerechtigheid is. Dat jij niet meer in je zonde voor God staat, zodat God je moet verteren, want Hij is een verterend vuur. Maar dat de gerechtigheid van Christus jouw gerechtigheid is. En dat God jou aanziet in de Heer Jezus. Dat Hij je verlosser is. En lieve vriend, lieve vriendin, lieve man, lieve vrouw, jij hebt een verlosser nodig. Echt, als wij geen verlosser hebben, hebben we geen schijn van kans tegenover een heilige God. Het is als een strootje ten opzichte van een vuurgloed. Dat strootje is weg. Je ziet er niks meer van terug. God is een verterend vuur voor degenen die buiten Christus zijn. En die moet je eens mee maken. Als jij vannacht sterft, of je loopt hier zo in het gebouw, of je steekt hier misschien de weg over, en er is een vrachtwagen die oprijdt, of je rijdt er niet op, let, of je rijdt op de snelweg, en er is een vrachtwagen die niet oprijdt en een beetje veel gedronken heeft of wat moe is en over zijn uren heen is. En die wijkt dat uit en jij komt ertussen, dan sta je voor de levende God. En dan komt het erop aan of jij staat met het lam als geslacht in je armen. Of je kan zeggen van, Heer, ik ben het niet waard om binnen te komen bij u. Maar Jezus is mijn gerechtigheid. Ik beroep me op uw Zoon, in wie u welbehagen heeft. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn verlosser. En als je dat niet hebt, sta je naakt voor hem. Voor de schepper van hemel en aarde, de heilige God. Die verterend vuur is en hij zal zeggen, ga weg van mij. Jij hebt werken van de ongerechtigheid. En de buitenste duisternis zal wenen zijn en knessing in de tong. En ik wens je dat niet toe. Dus maak ernst met je ziel. En Jezus wil jouw verlosser zijn. Hij wil het. Hij is zo gewillig. Hij is zo gewillig. Het ligt echt niet aan hem. Het ligt niet aan hem. Hij wil jouw verlosser zijn. Hij wil niets liever dan jouw verlosser zijn. Hij wil jou reinigen. Hij wil jou heiligen. Hij wil jou verlossen. En als we hem kennen, dan zal het een prachtige dag zijn. Want dan zullen we verenigd zijn worden met onze Heer, onze hemelse bruidegom. Laten we afsluiten met Openbaring 19. Vers 1, ik zal het maar vers 1 lezen. En ik hoorde, en hierna hoorde ik, zegt Johannes, een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer, de kracht zij aan de Heer, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft. Het Babylon in vers 18. Die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererijen. Omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gebroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer. Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, de vier dieren, wierpen zich neer aan baden God die op de troon zit. En zeiden amen. Halleluja. En er kwam een stem uit de troon. Die zei loof onze God als een dienstknechten. En die hem vrezen, kleine en grote. Vers 6. En ik hoorde zoiets. Als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Wij zullen Jezus zien. Spoedig zal komen de hemelse Heer en komt in de wereld verplaatst. Tijd om te dromen heb ik niet meer. Wij zullen Jezus zien, hij komt. En we zullen hem ontmoeten, we zullen hem tegemoet gaan in de lucht en voor altijd bij de Heer zijn. En hij verlangt nog meer dan wij. En ik hoop dat we hem zullen kennen dan als onze redder. En dat we ons voor eeuwig in hem zullen verlusten. Daar zal geen dood meer zijn, geen rouw meer, geen tranen. Want God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En we zullen voor eeuwig bij hem zijn. Amen. Halleluja.